Wanneer heling jouw doel is, dan is de Ontdek je Heilige Graal podcast jouw plek. Hier praten Andries Lamet en ik over alle stappen van trauma naar heling.
Welkom, daar zijn we weer met Ontdek je Heilige Graal, aflevering 8. En vandaag een mooi thema, alleen al vanwege de naam, want Rianne, welkom ook jij. We gaan het hebben over je heldentools.
Yes.
Ja. Je hebt al een beetje uitgelegd de vorige keer aan het eind wat dat betekent en waar het mee te maken heeft. Het klinkt avontuurlijk. Dus nou, gooi me er nog maar eens in. Wat zijn dat, je heldentools?
Ja, bij Ontdek je Heilige Graal maken we een heldenreis van trauma naar heling. En ik vind dat bij een heldenreis ook heldentools horen. Het gereedschap wat je als held hebt om de reis aan te vangen. En het betekent eigenlijk niets meer of niets minder dan dat je als mens op weg in je leven een aantal heel handige gereedschappen hebt om te gaan met pijn en trauma. En om vooral nieuwe vaardigheden aan te leren, nieuw gedrag aan te leren en om te herkennen waar je mee te maken hebt. En daar gaan we het eigenlijk nu over hebben. Over wat zijn dan de tools die je al hebt als je de reis wilt maken van trauma naar heling.
Dus dat zijn geen nieuwe dingen die je tot je beschikking krijgt. Die heb je in principe al.
Ja.
Werkt het net zoals de Heilige Graal die we in aflevering 4 behandeld hebben. Jij legde uit, als je alles ontdekt, dus ontwikkelt, alles, alle ruis eigenlijk je daarvan ontdoet, dan ontdek je wie je ten diepste bent. Die heldentools die zijn er ten diepste ook al.
Ja, allemaal. Het is alleen heel fijn als je ervan bewust bent, want dan kun je ze bewust inzetten. En zolang je daar niet van bewust bent, net als je Heilige Graal inderdaad, dan heb je geen idee dat dat je mogelijkheden zijn om je te helpen op je reis. Want een reis van trauma naar heling, dan is het super fijn dat je daar hulp bij hebt. Ofwel helemaal uit jezelf of bij anderen. Daar gaan we het allemaal over hebben.
En dan hebben we het dus over wat het belang van die tools is en ook hoe je ze inzet.
Klopt.
Dus we zijn lekker hands-on, lekker praktisch.
Ja, heel praktisch.
Laten we dan beginnen met het herkennen.
Ja, je hebt een aantal heldentools helemaal in je. En zal ik ze anders heel even alle vier noemen? Dat zijn een beetje de vier stappen die je bijna altijd op die manier doorgaat. En dat begint bij herkennen. Dan ga je erkennen, dan accepteren en dan loslaten. En we starten maar even met de uitleg over wat is dan precies herkennen. Nou, herkennen we allemaal wel. Maar dat is eigenlijk dat als jij start met je reis van pijn naar heling, dat je herkent wat jouw patronen zijn. Dat je herkent wat je overtuigingen zijn. Dat je gaat herkennen wanneer er trauma of oud zeer naar boven komt. En dat herkennen is super belangrijk. Dat is echt je eerste stap in je ontwikkelingsproces. Het enige is dat herkennen zorgt er soms ook voor dat je een beetje overweldigd raakt. Ik weet niet of jij dat kent uit jouw leven. Ik ken het zeker uit de mijne. Toen ik net begon met therapie, toen zag ik opeens overal, oh nee, dit is ook een patroon van vroeger. En oh, dit gedrag komt ook voort uit eigenlijk onverwerkte shit. En oh, dit is ook alweer een trauma. Man, wat heb ik toch met veel thema's te maken in het leven. En dan kan het soms ook best wel een beetje overweldigend voelen.
En veel tegelijk, dus wat dat betreft. Ja, we hebben het daar wel eens over, hè? Ook in het licht van onze podcast en van jouw boek, dat als je op reis gaat, als je aan die heldenreis begint, dat het begin daarvan, die eerste stappen, soms wel eens toe kunnen leiden dat je het gevoel hebt dat het alleen maar erger wordt, of dat het meer wordt, of dat het zichtbaarder wordt, en dat het je misschien soms meer belemmert. Bijvoorbeeld het overlevingssysteem, je krijgt er inzicht in, je ziet wat je eigenlijk doet, bepaalde patronen, alleen je gaat je er meer aan storen.
Ja, dat klopt.
Je wordt getriggerd in relatie tot een ander, waar je het voorheen niet door had, denk je nu van, wat gebeurt me nou? En daar vind je dan wat van, dan heb je oordeel op. Ja. Dat is ook een kleur van herkennen.
Ja, joh. Ja, en dat is best irritant, toch? Ik bedoel, dat je de hele dag met jezelf geconfronteerd wordt. Ik weet nog heel goed toen ik startte met... Ik gebruik veel meditaties ook in mijn coachingswerk. En die meditatie heb ik natuurlijk op een dag ook zelf geleerd. En toen ik daarmee startte, in veel van de meditaties zit ook het herkennen of het loslaten van overtuigingen. En toen ik me bewust werd dat ik overtuigingen heb, of het loslaten van angsten, dat ik angsten heb, toen zag ik ze opeens overal. En dat vond ik vet irritant. Want ik dacht, ja, ik heb vast wel 3 overtuigingen. Bijvoorbeeld, ik ben niet goed genoeg. Of ik voel me waardeloos. Of ik voel me dom, whatever. Maar ik ontdekte dat ik nog allemaal subthemaatjes had. En allemaal andere overtuigingen. Nou, ik vond het echt op een gegeven moment dat ik, wanneer houdt het op? Want die meditaties die zijn erop gericht om dingen los te laten. Dus dan ging ik zitten voor overtuiging. Ik ben dom, ik noem maar iets. En had ik die losgelaten, dacht ik, ja, maar daar hangt eigenlijk ook aan vast dat ik me schaam over iets wat ik doe. Daar hangt eigenlijk ook aan vast dat ik me schuldig voel. Man, en in het begin ben je daar dan heel veel tijd mee kwijt. En wat ik merk bij mensen die mijn boek aan het lezen zijn en bij mij in de praktijk komen, is dat herkennen kan soms iets heel fijns zijn op het moment dat je ziet, oh, dit is er met me aan de hand. Of ik reageer eigenlijk niet gek, maar normaal gezien wat ik heb meegemaakt. En dan kan het heel bevestigend en bekrachtigend zijn om dingen te gaan herkennen. En zo'n eerste sessie of de eerste paar pagina's lezen is dan eigenlijk heel ontspannend, omdat je dan opeens voelt van, oh, dit is er aan de hand. En dit hoort er gewoon bij. Dat is helemaal oké. Maar als je dan dat wilt gaan veranderen in je dagelijks leven, en dus bijvoorbeeld inderdaad richting je partner wilt gaan opletten, of je je veiligheid buiten je zoekt, zoals we het de vorige keer over hadden, of dat je gaat pleasen, of dat je heel argumentatief wordt als je ruzie maakt. Als je dat gaat opvallen, dan zie je het opeens overal. En dat kan best wel heel irritant en overweldigend zijn. Maar het is een fase, dat gaat weer voorbij.
En het blijft een tool, zeg jij, dat herkennen. Dus ja. Je moet het niet gaan zien als iets wat je daadwerkelijk in de weg zit. Want wat er in mij opkomt met herkennen, begint er ook weer een nieuw stapje in ontwikkeling.
Ja,
want,
absoluut.
Bijvoorbeeld, er wordt een bepaald patroon blootgelegd. Hè, wat ik net al zei, bijvoorbeeld in relatie tot een van je ouders. Waar je ongemerkt al je hele leven mee te maken hebt. Maar nu doorzie je het en snap je ook waardoor het ontstaan is. Ja. En waar het verder toe leidt in je leven. Maar je merkt het nu wel. Dus je moet er voor je gevoel iets mee. Is dat ook zo? Moet je er ook iets mee als je iets herkent?
Nou, het is wel fijn, want dan kan je het uiteindelijk ook loslaten. Hè? Op het moment dat je in een patroon zit wat je niet helpt, ben ik ervan overtuigd dat je die patronen kunt ombouwen en ombuigen. Patronen zijn natuurlijk uiteindelijk allemaal, als we het even heel fysiek maken, zitten ze in ons zenuwstelsel. Ze zitten in onze hersenen, onze zenuwen. Wij kunnen nieuwe wegen aanleggen, neurale paden maken. Dat betekent dat je patronen kunt afleren en nieuwe patronen kunt vormen. Als je een niet heilzaam patroon kunt afleren, dat is natuurlijk top. Maar wat belangrijk is in zo'n fase van herkenning, dat je beseft, het kan soms wat overweldigend zijn, omdat het komt er opeens bij in je dagelijks leven. En dat betekent eigenlijk dat er iets anders af moet. Want je hebt 100% energie. En die energie heb je tot nu toe altijd gewoon gebruikt voor alles wat er in je dagelijks leven voorbij kwam. Maar nu start je een reis die een deel van jouw energie vraagt. En een deel van jouw alertheid vraagt. En een deel van jouw emoties in beslag neemt. En jouw gedachten. Oordeel erover dat je iets voor de 10e keer doet en nog steeds niet hebt afgeleerd. En weet je, allemaal van dat soort gedachten en emoties vragen energie. En dat betekent dat je meer rust moet inbouwen. Dat je vaker dan je gewend bent momenten moet creëren waarop je even lummelt. Waarop je een puzzeltje maakt. Waarop je lekker gaat voetballen. Waarop je iets anders doet om weer een beetje op te laden en bij te komen. Want anders overvraag je jezelf.
Dan kan je dus door naar de volgende stap, je volgende tool. En dat is het erkennen. En dat, je zegt daarover, dat is eigenlijk de belangrijkste.
Ja, vind ik wel.
Waarom?
Nou, om een paar redenen. Op het moment dat je vol in trauma zit, en dat heb je niet door, dan komt de eerste fase van het herkennen. Oh, ik herken een aantal patronen in mijn dagelijks leven. Die zeggen dan dus eigenlijk dat ik met oude pijn of trauma te maken heb. Of met een overtuiging of met een angst. En als je dat gaat herkennen, dan is het essentieel om eerst te erkennen wat het allemaal met je doet. Want als je dat niet doet en je wilt meteen lekker loslaten, want hey, het zit me nu in de weg, want ik raak getriggerd, ik vind het irritant, ik wil dit helemaal niet, dan sla je als het ware de verankering over. En het is heel belangrijk dat je zegt, het is zo, dit is gebeurd, dit doe ik nu. Als je dat niet doet, dan blijf je in het overlevingssysteem zitten waar ontkenning zit. En bedekking. En dat is eigenlijk wat je altijd hebt gedaan tot nu toe. Op een onbewust niveau heel vaak. Hè? Want we zijn daar vaak helemaal niet van bewust. We doen het niet expres. Maar we maken dingen milder. We spreken ons niet zo uit. Maar dat betekent ook dat je het niet echt kan oplossen. Want je moet in een helingsreis naar de kern van je probleem durven gaan. Je moet naar je diepste pijn durven gaan. Naar je grootste angst durven gaan. Niet allemaal tegelijk. Niet te snel. Maar je moet er wel heen. En op het moment dat je in de fase van erkenning zit, dan zeg je: dit is mijn verhaal. Dit is wat ik doe. Dit is wat ik een ander aandoe. Dit is wat ik naar mezelf toe doe. En dit is mijn geschiedenis. En door mijn geschiedenis doe ik nu A, B of C. En dat is er echt. En belangrijk daarbij is dat je probeert om het voor niemand milder te maken. Ook niet voor jezelf.
Want wat is het effect daarvan?
Als je het milder maakt, bijvoorbeeld omdat je loyaal bent naar je ouders, of omdat je het pijnlijk vindt voor jezelf dat je bepaalde patronen hebt of fouten maakt, dan kun je het niet echt tot in die kern oplossen. Dan blijf je er eigenlijk een beetje omheen bewegen, omdat je denkt dat het te pijnlijk is om alleen maar erkenning te geven. Maar het is niet te pijnlijk.
Is dit een van de redenen dat er vaak verondersteld wordt dat je trauma nooit helemaal kan oplossen? Dat er wel om de randen daarvan bewogen wordt en dat je wel stukjes daarvan aankijkt en aan de slag gaat of het erkent of het voor waarheid aanneemt. Maar niet die lelijke kanten van die diepe kant waar het eigenlijk echt om draait, waar de verwonding zit.
Ja, dat geloof ik zeker. Ik denk dat ook bij de loslaat tool komen we straks op, want hoe laat je iets los? Dat heeft hier ook mee te maken. Maar de fase van erkenning waarover jij nu praat, ik ben daarvan overtuigd dat we in doorsnee te bang zijn om de kale, naakte waarheid onder ogen te zien. En die is soms zo lelijk, Andries, en het zo pijnlijk. Maar je kan het aan. Je kan het echt aan, want pijn en trauma dient zich alleen maar aan als jij er klaar voor bent. En als je voelt dat het toch te overweldigend wordt, vraag advies, vraag hulp en neem rust. Weet je, die twee dingen, dus gezond voor jezelf proberen te leven in een pittige tijd, goed op je lijf letten, vind ik ook altijd wel een uitdaging om niet toch te veel te willen op een dag, maar om meer rust in te bouwen en te zeggen: oké, ik had eigenlijk... Ik zit nu in een wat intensievere tijd en ik zou eigenlijk maandag met iemand een aantal werkdingen doornemen. En daar moest ik best wel veel voor voorbereiden. Ik heb dat nu afgezegd, maar daar heb ik altijd bewustzijn voor nodig. Dan moet ik altijd echt even me bewust zijn van: wat is nu goed voor mij? Wat heb ik nu nodig? En ik vind het niet leuk om afspraken af te zeggen. Ik probeer dan altijd toch maar nog iets in de avond of zo te doen. En nu voel ik: nee, mijn lijf heeft het nodig om door dit proces te gaan. En dan zeg ik maar die afspraak af. En ook dat is het geven van erkenning aan waar ik nu sta. Mijn lijf zegt: ik heb tijd nodig. Ik heb bepaalde rust nodig. Dus
erkennen gaat ook over in realiteit komen op heel veel gebieden. Dus over wat jou ooit gebeurd is in je leven, maar ook over welk effect het nu op je heeft. Dus daar ook gewoon eerlijk over zijn, naar jezelf toe met name. En ook reëel zijn over wat je aan kan. In hoeverre heeft erkenning die je in ieder geval aan jezelf geeft ook te maken met, of wat heb je daarbij nodig van anderen?
Ja, dat is een hele goede vraag. Kijk, in de ideale wereld zijn ouders, partners, jijzelf in staat om volledige erkenning te geven aan wat er is gebeurd. Maar die wereld bestaat niet. En waarom niet? Omdat, even naar het voorbeeld van jouw ouders. Je ouders hebben niet ten diepste meegemaakt wat jij hebt meegemaakt. Dus zij kunnen nooit volledig erkenning geven over elk stuk van wat jij hebt ervaren, waarin zij tekort zijn geschoten, waarin zij per ongeluk dingen hebben gedaan, waarin dingen schadelijk voor jou zijn geweest die zij ook misschien niet wilden. Maar zij kunnen daarin nooit volledige erkenning geven. En het zou fantastisch zijn als ouders en partners en jijzelf dat weten. En dan desondanks toch zeggen: oké, maar waarin heb jij erkenning van mij nodig? Wat zou jou helpen? Dat is fantastisch. Dat helpt absoluut. Zeker in partnerrelaties is het super fijn als je partner zegt: oké, ik snap je misschien niet helemaal, of ik weet niet precies wat ik jou heb aangedaan, maar ik wil wel verantwoordelijkheid dragen voor dat gevoel. En ik wil wel verantwoordelijkheid dragen voor wat ik heb gedaan, wat jou dit gevoel heeft veroorzaakt. Dat is ideaal. Maar als dat niet gebeurt, kun je het aan jezelf geven. En dat is eigenlijk de kern van erkenning, is dat je jezelf erkenning geeft.
Eigenlijk soms ook ondanks het gebrek aan erkenning van anderen.
Absoluut, absoluut. Zeker. Ik wil daar eigenlijk wel één verhaal over mezelf over delen. En dat is dat ik heb een aantal trauma's meegemaakt. En een van de meer intense trauma's is seksueel misbruik. En daarvoor heb ik aangifte gedaan. En dat was in een tijd waarin er actief werd geprobeerd om mensen die ook hervonden herinneringen hadden, zoals in mijn geval, die mochten eigenlijk die konden geen aangifte doen. De aangifte werd wel opgetekend, werd niks mee gedaan. Daar gaan we misschien nog wel een keer een gesprek over hebben, of nodig me vooral aan tafel uit ergens bij een talkshow om hierover te praten, want dit is een groot thema. Dat ga ik nu niet helemaal uitwerken. Maar de bottom line was, mijn aangifte richting de buurman werd niet in behandeling genomen. En dat zorgt er bij mij voor dat ik dacht, jeetje, als ik ook hier geen erkenning krijg bij de plek waar eigenlijk zorg voor mij zou moeten zijn, namelijk in ons overheidsjustitieel systeem, en daar is die zorg niet, en naar mijn mening ook nog eens niet terecht, wie gelooft mij dan? Als ik niet mijn verhaal hier kan neerleggen, wie gelooft mij dan? En ik kwam in een crisis terecht omdat ik voelde, er was niemand aanwezig behalve de buurman en ik bij dat misbruik. De buurman gaat dat niet erkennen. Het zou fantastisch zijn als hij dat wel zou doen, maar ik geloof niet dat dat gaat gebeuren. Ik ben de enige die kan erkennen dat dit echt is gebeurd. En
hoe zag jouw crisis eruit?
Nou, bij dit thema, en dat speelt ook wel bij mildere thema's. Bijvoorbeeld als ouders jouw waarheid ontkennen of een andere blik op de waarheid hebben dan jij, stelselmatig. Dan kan het gebeuren dat je onzeker wordt over wat je waarneemt of dat wel echt zo is. En zeker omdat er dingen gebeuren, in dit geval bij een kind die niet begrijpt wat er gebeurt, is het bijna onmogelijk om helemaal erkenning te kunnen geven aan jezelf en aan je eigen verhaal, omdat je als kind het niet hebt gesnapt. En als je als kind dingen niet snapt en door anderen krijg je geen bevestiging van wat er is gebeurd is echt, of dit is er met jou gebeurd en dat is heel erg, als dat niet gebeurt, dan kan er een systeem ontstaan waarin je in de bodem van je bestaan jezelf niet erkent. En in de bodem van je bestaan jezelf niet gelooft. Dus dat je altijd twijfelt aan je eigenlijke motivaties. Dat je altijd twijfelt aan je waarneming. Dat je twijfelt of je verhaal wel echt waar is. En dat systeem is zo ondermijnend, want je hebt het nodig om je eigen verhaal te geloven. Je hebt het nodig om jouw waarheid te mogen delen. Je hebt het nodig om jezelf erkenning te geven. En doordat ik dat niet van buitenaf kreeg, voelde ik, want ik was al best een tijd onderweg in mijn helingsproces, er zit nu niets anders op dan dat ik besluit, door al het bewijs wat ik heb vergaard en wat ik weet wat er is gebeurd en wat ik wel al vroeger had herinnerd en niet als een hervonden herinnering kwam en wat er door een trigger kwam. Er zijn allemaal bewijzen die duiden op seksueel misbruik. Ik besluit te geloven en te erkennen dat dit mijn verhaal is. En dat is essentieel, omdat je daarmee bodem in jouw bestaan creëert. Dus erkenning is noodzakelijk.
Ik zou daar toch nog iets meer op willen inzoomen, omdat het is een hele omkering. Hè? Dus ik begrijp wel wat je zegt, maar toch, je noemt het niet voor niets een crisis op dat moment. Jij wordt niet geloofd en je hebt moeite om jezelf te geloven eigenlijk, ja. Of om het als ware te erkennen, omdat het niet van buitenaf bevestigd wordt. Hoe kom je, zeg maar, zou je daar iets meer minutieus op in kunnen gaan? Hoe kom je tot überhaupt het kunnen besluiten aan de hand van wat je om je heen ziet, wat je vergaard hebt aan bewijsmateriaal, om dat te kunnen besluiten? Wat heb je daarvoor nodig?
Ja.
Want dat is het klinkt niet per se makkelijk, maar het is wel heel resoluut. En hoe word je zo resoluut?
Ja, goede vraag. Dat is echt ook een proces waarin ik uiteindelijk heb gezien dat we hebben het er al over gehad, dat trauma sla je niet lineair op. trauma sla je gefragmenteerd op. Of soms is het een zwart gat. Soms is het een bevriesmoment. Soms is het heel herkenbaar. Een gure muziekje. Of dat je één scène heel goed weet. En de rest niet meer. Trauma heeft zoveel gezichten. Maar het is bijna nooit chronologisch. Het is bijna nooit helder. En toen ik dat leerde door heel veel onderzoek te lezen daarover. Toen ik leerde van dat is nou precies het de kenmerk van trauma. En dat is precies wat ik nu ervaar. Dan,
dus je begreep wat er gebeurde.
Exact. Ik begon door heel veel ook te lezen en te luisteren naar interviews met wetenschappers, met psychiaters en psychologen. Begon ik het systeem te gaan begrijpen. En doordat ik het systeem begreep, begreep ik ook Rianne. Hierover krijg je nooit een 1-op-1 herinnering. Ik kan erkenning geven over de emotionele herinnering. Ik kan erkenning geven over de fysieke herinnering. Ik kan erkenning geven over de fragmenten. En die puzzel van allemaal van die losse flarden, en dat zijn er in mijn verhaal echt veel. Daardoor voelde ik van oké, het is bewijs van iets, iets meer van erbuiten dan hard bewijs. En dan heb je ook nog de herinneringen. Van al die gegevens heb ik uiteindelijk besloten. Ik geloof dat dit mijn verhaal is. Want ik heb de uitwerking ervan doorstaan. Ik heb de hel ervan doorstaan. En ik erken dat ik dat heb gedaan. Ik erken dat ik door die hel ben gegaan. En dat ik al die patronen die hierdoor zijn ontstaan, dat die hier vandaan komen. En
je kon ook eigenlijk niet anders meer.
Nee, ik kon niet anders. En dan nog in zulk soort trauma is het. En daarom noem ik hem ook even, omdat dit rondom misbruikssituaties en verwaarloosde situaties is het voor veel mensen heel moeilijk om zichzelf te geloven, omdat de buitenwereld het altijd heeft ontkend. Maar het is voor je heling essentieel dat je het doet. En daarom wil ik het toch delen. En niet iedereen heeft deze ervaring, maar misschien herkennen sommige mensen wel. Ik ben ook niet bevestigd geweest in wat ik heb meegemaakt, maar ik ervaar wel de gevolgen ervan. En mijn advies zou zijn: geef jezelf erkenning. En dat maakt ook dat je de erkenning niet meer nodig hebt van buitenaf. Want ik zocht de hele tijd natuurlijk ook bij erkenning van anderen. En die konden het niet geven of die wilden het niet geven. Dus daar kan je dan wel blijven zoeken. Maar dat is echt een bodemloze put. Want die ga je niet krijgen daar. En al helemaal niet voldoende.
Wat ik me nu afvraag. Dank dat je dit deelt en dat je dit vertelt. Er zijn ook situaties waarbij je waarheid wil erkennen, maar waarbij bijvoorbeeld als relaties uitgaan gebeurt dit vaak. Er echt een tegengestelde waarheid is. Dan gaat het misschien niet altijd over trauma, maar het is wel in deze lijn natuurlijk.
Ja.
Mensen willen graag hetzelfde verhaal of willen dat een ander, dat is eigenlijk het voornaamste, een ander hun verhaal ook overneemt en bevestigt.
Ja. Ja.
Hoe ga je daar dan mee om?
Ik moet dit antwoord even opsplitsen in twee delen. Want zodra je even in dit voorbeeld net uit elkaar bent gegaan, dan zit je ook in rouw. En als je in rouw bent, en zeker wanneer je een dierbare verliest, ofwel doordat je verkering uitgaat, of omdat iemand verhuist of overlijdt, of door scheiding, whatever. Als dat gebeurt, dan is dat vaak zo verscheurend dat je in rouw komt. En in rouw zijn alle emoties en gedachten heftiger dan wanneer je uit de rouw bent. Maar je moet door alle golven van rouw heen. Dus dat is een periode, soms wel een half jaar, een jaar, een paar weken. Dat kan zelfs langer dan een jaar duren. Waarin je in allerlei fases van rouw komt. En het is niet anders dan dat je daar doorheen moet. Maar dat betekent ook dat jouw verhaal groter voor jou voelt dan dat het voor de ander voelt of dat het in werkelijkheid was. En dat is niet erg, want dat hoort erbij. Maar het is wel zo.
Maar dat is een hevigheid waar je dus rekening mee moet houden op het moment dat je het gaat hebben over het erkennen van wat er nou waar
juist
is en wat er echt gebeurd is.
Exact, want Ik ken ook verhalen, bijvoorbeeld een partner is vreemd gegaan, je bent uit elkaar gegaan en in die heftigheid vergeet je even dat jij misschien met jouw gedrag ergens ook wel niet zozeer ervoor gezorgd hebt dat die ander dat doet, hè, want dat blijft de verantwoordelijkheid van de ander, maar dat je uit elkaar gegroeid bent. Of dat jij misschien ook veel te veel op de nek van de ander hebt gezeten, waardoor die zijn vrijheid zocht. En nog niet goed te praten, maar jouw eigen aandeel kun je in die rouw niet goed onder ogen komen. Omdat je zoveel pijn hebt over wat er is gebeurd, dat je dat nu niet mee kan nemen. En daarin komt deel 2, zeg maar, van waarom is het moeilijk om te erkennen wat er is gebeurd als de ander zo'n ander verhaal heeft. En dat komt ook omdat iedereen de waarheid een beetje op een andere manier beleeft. We hebben allemaal een andere blik op waarheid. We hebben allemaal een andere blik op het verhaal. Dus het gaat er niet om per se dat jij recht hebt op de waarheid, maar wel op jouw waarheid en jouw verhaal. Net zo goed.
Zou je dan, maar ik zou kunnen zeggen, er is altijd een kaal feit. Dus als je je puur tot de feiten beperkt.
Nee, dat is niet zo. Nee, dat is niet zo. Nou, het regent nu. Er zijn een paar feiten.
Dat bedoel ik, hè? Ja. Heel veel informatie valt weg, want die kan je niet als feitelijk invullen. Maar als je puur daartoe zou beperken, dan krijg je een hele dunne waarheid.
Ja.
Een dunne gedeelde waarheid.
Ja.
Of zichtbare waarheid.
Ja, dat klopt.
Maar als het gaat om beleving, inderdaad, wat jij zegt, dat is eigenlijk onmogelijk om tot een gelijk te komen. En toch is dat wel wat we heel vaak proberen als mensen.
Ja, dat klopt. En om het even klein te houden, want ik vind dit eigenlijk ook wel de moeite van een groter verhaal waard, Andries. Want soms raak je bij mij dingen dat ik denk, oh ja, daar wil ik ook nog iets over zeggen. Ik zal het proberen te beperken. Dat is dat, weet je, heel vaak hebben we allemaal onbewuste processen in ons, waar we dus niet bewust van zijn, maar die wel meespelen in dat waarheidsbesef. En dan in het voorbeeld van vreemd gaan, dan kan de partner nog zijn vreemd gegaan. Dat is een feit, hij is vreemd gegaan. Maar alles wat daartoe geleid heeft, speelt natuurlijk ook mee in hoe je beide ervaart hoe dat vreemdgaan is ontstaan of wat de gevolgen daarvan zijn. En die nemen we altijd vanuit ons eigen perspectief mee. Dus ik vind het persoonlijk heel belangrijk dat we allemaal recht hebben op ons eigen verhaal. Al staan die verhalen lijnrecht tegenover elkaar. En al kan dus de waarheid van de ander jou pijn doen. Of frustreren. Of dat je denkt, ja, maar zo, het is gewoon
en dat,
niet zo.
Dat is ook de reden dat ik deze er nog even ingooide. Want in mijn beleving gaat erkennen dus ook om het verduren. Het gaat over de realiteit onder ogen komen. Je eigen waarheid erkennen, zoals je hem beleefd hebt, dat mag er helemaal zijn. Maar dus ook soms verduren dat een ander dat heel anders heeft meegemaakt en het ook echt anders ziet. En dat je daar dus niet helemaal met elkaar uitkomt op die manier. Maar dat is dus ook minder relevant, zolang je maar je eigen waarheid in ieder geval erkent.
Ja,
als je dat niet doet, dan kom je al niet verder.
Nee, dat klopt. En daar gaat het, daar stopt hij eigenlijk ook. Want op het moment dat je eist van de ander dat hij jouw waarheid erkent, ja, dat gaat ook geen voldoening geven. Als de ander uit zichzelf verantwoordelijkheid kan nemen over de feiten en over dat je daardoor ook bepaalde gevoeligheden geraakt bent. Fantastisch. Heel fijn. En dat zou een volwassen reactie zijn. Maar de ander heeft misschien soms ook pijn. En kan dat om die reden bijvoorbeeld niet. Of die ziet het echt gewoon heel anders. En die beleeft het heel anders. En dan is het zo belangrijk voor je heling dat je jezelf niet afhankelijk maakt van de ander, van het proces van de ander. En waar de ander toe in staat is. Want dat is dus weer niet regie. Dat is machteloos. En machteloosheid houdt je in trauma.
We hebben het vandaag over de heldentools. En herkennen en erkennen zijn al langsgekomen. Dat geldt trouwens ook voor de afleveringen die daarvoor zitten. Die woorden die behoren tot het meubilair van onze podcast. Mm. Vervolgens kom je uit bij het accepteren.
Ja, klopt. Het is op het moment dat je zegt, ik erken dat dit mijn verhaal is, dat dit mijn gevoel is, dat ik hier nu sta, dan is het belangrijk om te verdragen dat het zo is. En dat is acceptatie. Dus bij accepteren zeg je, het is nu zo. En misschien niet morgen, misschien niet volgend jaar, dat weten we allemaal niet. Maar nu is het wel zo. En we gaan nu niet kijken naar wat er in de toekomst misschien anders is. Want accepteren gaat ook heel vaak over ongemak en over vervelende gevoelens, over pijn of over overtuigingen of over angst. Maar je zegt bij accepteren, het is nu zo. Het is niet anders.
En heeft accepteren, zou je kunnen zeggen, daarmee ook... Het behoort niet tot een strategie.
Klopt.
Want je accepteert niet iets met een bepaald doel eigenlijk.
Nou, dat is heel... Ja, nee, maar dat is super essentieel wat je zegt. Want dat doen we vaak wel. We willen wel even accepteren om vervolgens los te laten. En we willen wel even zeggen, oké, vandaag is shit. Maar ik laat het weer los. Het komt goed.
Maar ten diepste iets accepteren... Dat is iets anders.
Exact, want daarmee zeg je bijvoorbeeld dat zinnetje het komt goed. Dat zeg je niet, want dat weten we niet. We weten niet wanneer en of het goed komt en hoe. Wat is dan goed komen? We weten niet of we het kunnen loslaten.
Hebben we een verkeerd beeld van acceptatie wat dat betreft? Dat het klinkt als je moet het omarmen of je moet... Het is ook gewoon, behalve erkennen, het is zo. Dan is het niet ook zeggen het is zo?
Ja, het is er nu.
Ja, precies. Dat het is zeggen, het is hier nu.
Ja, het is hier nu. Erkenning gaat wat mij betreft, en het lijkt veel op acceptatie hoor. Maar erkenning gaat wat mij betreft iets meer over dat je woorden geeft aan wat er is. Dus dat je het in de wereld zet. Dat je zegt, dit is mijn verhaal. En acceptatie gaat erover dat je zegt, en ik accepteer mijn verhaal. Ik accepteer in elke vezel van mijn wezen mijn verhaal. Ik accepteer mijn gevoelens, ik accepteer mijn gedachten. Ik accepteer dat ik hier nu sta. En ik accepteer mijn verleden. En dat vinden we helemaal moeilijk.
Het is een soort bekrachtiging. Dus het is bij het erkennen het woorden geven aan je verhaal. En met accepteren zeg je, het is zo.
Ja, en ik zit hierbij en ik blijf hierbij. En ik loop er niet voor weg. En ik ga ook niet zeggen dat het snel anders wordt. Of dat ik het wel kan oplossen. Of dat een ander het wel kan oplossen. Of dat morgen altijd weer de zon schijnt naar regen. Whatever. Allemaal niet. Want dan blijf je niet in het nu. Hè? Eckhart Tolle is daar natuurlijk meester in de kracht van het nu. En dat wil eigenlijk zeggen, mijn situatie is mijn situatie. Het is nu niet anders.
Het is ook onvoorwaardelijk.
Ja.
Want ik vind het interessant wat je zegt over iets accepteren met als doel om het te kunnen loslaten. Jij zegt vervolgens, nee, je kan pas loslaten als je het accepteert zonder de garantie dat je het kan loslaten.
Dat klopt. Ja, dat klopt. En dat is een beetje een mindfuck. Maar dat is wel essentieel. Want anders ben je bezig met de toekomst. Als je al bezig bent met loslaten, ben je niet in het nu. Dan ben je al bezig met iets wat nog komen gaat en waarvan je hoopt dat je heen gaat. En ik noem het wel een helderreis, hè? Maar we pellen af. We laten de bedekking los. We zijn al helemaal waar we moeten zijn. En op het moment dat je... Iemand zei, van de week had ik een gesprek met Bram Bakker. Die zei van, ja, maar ik wil niet dat mensen op zoek gaan naar de pot goud aan het eind van de regenboog. Ik zou helemaal eens met je, Bram. Want we moeten niet op zoek naar de pot goud aan het eind van de regenboog. En dat is dat je accepteert met als doel loslaten. Dan doe je, dit doe ik er even bij wat het hoort. Zodat ik weer verder kan. Nee, we gaan niet verder. We staan precies waar we moeten staan in het leven. Dit is wie je bent. En dat is prachtig en moeilijk. En alles, maakt niet uit wat het allemaal is. Maar dit is waar je staat. En op het moment dat je dat kan doen, echt kan doen, wat er dan bijna vanzelf gebeurt, is loslaten. Dan voel je opeens, oké, als ik al mijn frustraties, als ik al mijn emoties, gedachten, gevoelens, mijn geschiedenis, mijn nu, alle ruimte geef, het hoeft niet weg, het is er gewoon, dan heel vaak lost het op.
En ja, daar wil ik ook naartoe, natuurlijk. Ik denk even in het grotere plaatje van de motivatie om op reis te gaan. Daarbij, kijk, soms kan het gewoon niet anders meer. Want je leven zoals je het nu hebt, het werkt niet, het past niet bij je. Je bent eigenlijk ongelukkig. Dan schuilt er wel een zekere belofte in het op zoek gaan, in het op reis gaan. Mm. Dus daarom ben ik nog wel benieuwd, wat is er voor nodig om te kunnen accepteren zonder dat daarvoor iets in het vooruitzicht gesteld wordt?
Nou, weet je, het grote besef dat waar je nu bent, precies de plek is waar je moet zijn, kan helpen. Want anders was je hier niet. Dus ja, we zijn in een helingsproces op zoek naar heling. We zijn onderweg. Hè. Er zijn allemaal mooie metaforen voor. Maar tegelijkertijd ben je precies daar waar je moet zijn. Namelijk, je bent je heilige graal al. Je bent je ware zelf. Alleen, dat is nog bedekt. En ik moet eerlijk zeggen, in mijn helingsproces heb ik lang wel naar die pot goud gezocht daarachter die regenboog. Omdat ik voelde bij alles wat ik ondernam dat ik stapjes verder kwam. En dan voelt het bijna van wow, nog een paar stappen en dan ben ik er. Maar ik koppelde daar uiteindelijk een verwachting aan van nou, volgend jaar ben ik er wel. Of als ik dit nog even doe, dan ben ik er wel. En dan raak je ook teleurgesteld van jeetje, ben ik er nou nog niet? Weet je wel, zo. En als dat gebeurt, dan kun je ook je motivatie verliezen. Omdat je denkt, ja, het is een beetje een eindeloos verhaal. Wanneer ben ik klaar? Wanneer ben ik er? Je bent er al. Je bent er al. Het is alleen nog niet helemaal zichtbaar, maar je bent er al.
En zeg je daarmee eigenlijk ook dat deze volgorde, het zijn helder tools, maar ik zie ook daar een soort boog in. Het herkennen, erkennen, accepteren en loslaten iets is wat je continu blijft doen. Dus er is niet een eindpunt.
Klopt. Ja, klopt. En van sommige onderdelen is zelfs accepteren het laatste stadium en dan ga je niet naar loslaten. Bijvoorbeeld het accepteren dat je verleden jouw verleden is. Dat kun je niet loslaten. Dit is jouw verhaal. Je karakter kun je niet loslaten. Je talenten kun je niet loslaten. Je kunt er niks mee doen, maar je kunt ze niet loslaten. Dus bij sommige eigenschappen en bij jouw verhaal is het eindstadium acceptatie.
En als je wel iets kan loslaten, dus in die andere gevallen, wat laat je dan bijvoorbeeld los?
Je kunt bijvoorbeeld oordeel loslaten, maar je kunt ook trauma loslaten. En ik hecht heel veel belang aan visualisaties en meditaties, omdat je zelf veiligheid is rust. En rust is veiligheid. En als je mediteert, dan kom je in een soort staat van veiligheid en rust, waardoor je, als je dan visualiseert dat je iets loslaat uit je lijf, je ook daadwerkelijk kunt loslaten uit je lijf. En je hersenen zijn zo geprogrammeerd dat als je je iets visualiseert, je ook daadwerkelijk dat doet fysiek in je lichaam. Nou, dat is een prachtig systeem. Dus dat werkt vrij eenvoudig. Want weet je, bij loslaten hebben we ook een soort van mantra. Ach joh, laat me los. Of laat me waaien. Of joh, laat het toch achter je. Dat is het allemaal niet. Loslaten is eigenlijk actief besluiten nadat je hebt geaccepteerd. Nadat je hebt geaccepteerd.
Nog maar eens duidelijk. Ja, dat is de volgorde.
Dat is de volgorde. Ik besluit sommige dingen niet meer mee te dragen. Ik besluit niet meer mijn wrok mee te dragen. Ik besluit mijn frustratie los te laten.
Je zegt het is iets actiefs.
Ja,
het is niet gewoon puur het ergens mee. Ja, het is niet iets nonchalants van stop er nou mee.
Klopt. Ja, klopt. Want op het moment dat je bijvoorbeeld zegt, ik moet het nu maar eens loslaten, dan verplicht je jezelf tot iets waar je nog niet aan toe bent. Want je kunt pas loslaten nadat je de stappen van herkenning, erkenning en acceptatie hebt doorlopen. Dan pas ben je klaar om iets los te laten. En dat kan dus soms best een paar weken of een paar maanden of een paar jaar duren voordat dat kan. En in de tussentijd kun je bijvoorbeeld overtuigingen over jezelf of over het leven loslaten. En dat zijn actieve handelingen. Actief besluit je. Ik laat bijvoorbeeld de overtuiging, er is niet genoeg geld voor mij, laat ik los. En ik doe dat dan in de meditaties, dat ik altijd zeg uit mijn cellen, uit mijn celgeheugen, mijn bewuste en mijn onbewuste. Dat zijn eigenlijk de vier pijlers van je lijf en je mentale welzijn. En als ik het daaruit visualiseer dat ik het loslaat, dan voel ik me heel vaak daarna lichter en kan ik ook veel makkelijker andere patronen gaan aanleren die wel heilzaam voor me zijn. En andere geloven aanhangen die beter voor me zijn.
Laat je alleen dingen los die je ook eigenlijk wel los wil laten? Even advocaat van de duivel. Ja. Ik dacht, is loslaten ook afscheid nemen? Want en dan kan het alsnog beter voor je zijn. Hè? Maar ik herken soms ook zo de heimwee naar bijvoorbeeld dingen waardoor je eerder in je leven wel gewoon bent doorgekomen. Bijvoorbeeld een bepaalde rol die je dan vaak aannam. In mijn geval, ik ben een sociale man, maar in het verleden was dat soms ook wel een houding. Omdat ik wist, ja, ik moet me hier staande houden in deze setting. Bijvoorbeeld op feestjes of op plekken waar het dan eerder wat oppervlakkig was. Maar dan had ik het best een goede tijd relatief gezien en hield ik me staande. Dat lukt mij steeds minder goed, want ik zie dat het niet een kernachtig deel van mij is om het over koetjes en kalfjes te hebben en vooral over te komen als een gezellige jongen, in plaats van dat ik dat op dat moment misschien niet zo ben of niet als het daarover gaat. En ik heb dat geaccepteerd, dat ik niet die jongen van de vlotte babbel ben op al die in al die settings. En ik voelde soms ook wel een beetje heimwee naar. En terwijl ik weet, het is niet wie ik ben en ik heb dat ook losgelaten. En het is eigenlijk ook wel heel fijn. Maar er zit soms ook een stukje bij van, ja, maar dat was toch ook een beetje wie ik was? Of dat hoorde toch ook bij me? Snap
interessant.
Je wat ik bedoel?
Ja, maar vind ik wel heel interessant. Maar en wat is dan dat heimweegevoel? Dat is het gevoel van, hé, maar Was ik toen niet ook authentiek of wat is dat dan?
Nou, ik denk dat het te maken heeft met, daar begonnen we ook over bij het herkennen. Soms wordt het gewoon voor je gevoel ook even wat complexer als je met jezelf aan de slag gaat. Omdat het gaat meer stromen, dus het wordt eigenlijk allemaal veel puurder. Dus je relaties worden, denk ik, echter. Maar sommige relaties vallen ook af. Of sommige vriendschappen blijken, ja, maar op welk vlak passen wij nou bij elkaar? Of horen we bij elkaar? Of verbinden wij nog wel echt?
Ja.
En ik denk dat het dat deel is waar ik dan zelf toch soms wel meer aan gehecht bleek dan ik dacht. Ja, en de weemoed. Ik denk dat het er meer in zit van op momenten dat ik dat weer zou willen inzetten. Dat het me toch wel even goed uitkomt.
Ja, ja, en dat je dan eigenlijk voelt dat doe of kan ik bijna niet meer doen of doe ik niet meer.
Dat bedoel ik, ja. Ja,
ja. Ja, snap ik hoor. Ik vind ten eerste een heel mooi voorbeeld, omdat het ook iets zegt over, soms werken strategieën zo lekker dat als je ziet dat het een strategie is en je niet meer je wil ze niet meer gebruiken, dat je dan denkt, ja, neem ik ook afscheid van iets wat wel lekker werkte.
Dat bedoel ik, ja.
Ja, en dat is de prijs. Dus we betalen soms een prijs. En daar kun je dan ook soms een gemis over voelen, dat je die prijs betaalt. Ik voel in mijn leven absoluut bij een aantal, met name in relaties waar ik afscheid van heb genomen, kan ik ook bij tijd en wijle nog verdriet voelen dat ik afscheid heb genomen van die relatie omdat het niet meer bij me past. Maar er waren ook onderdelen in die relatie die ik super fijn vond. En daar heb ik dan ook afscheid van moeten nemen. Dus in jouw verhaal met dat je op wat meer oppervlakkige contacten daarin mindert en dat niet meer zo doet, wat je daarmee verliest is misschien ook de luchtigheid en de lol en dat het gemakkelijk leuk werd. Dat verlies je met de keuze. Dus sommige gezonde keuzes vragen ook iets van ons. En dat is soms niet anders. Maar als je dat ervoor over hebt, als je dat kunt verdragen, als je kunt accepteren dat dat een verlies is, dan zul je alweer merken dat dat gevoel van schrijnen ook al wel weer minder wordt. Het blijft moeilijk op het moment dat dat verliezer niet zou mogen zijn. Dus dan zou het misschien gaan over, kan ik accepteren dat ik soms gemis voel? Kan ik accepteren dat ik soms een beetje weemoed hierover voel? Kan ik dat voor mezelf erkennen? Mag dat gevoel er zijn? En ik geloof dat elk gevoel gehoord wil worden. En als het gehoord wordt, gaat het minder hard roepen. Dus dan gaan de scherpe randen eraf.
Ja, ja, dat zeg je mooi inderdaad. Wat mij dan nog daarover bijblijft, dit is iets. Ik vind het altijd gewoon mooi om daar een realistisch beeld ook voor mezelf over te krijgen, maar ook om dat uit te dragen. Want je geeft een ja alleen op voor een groter ja. Dus in principe gaan er dingen meer bij je passen. Maar wat niet betekent dat je soms dingen achter je laat, niet per se kwijtraakt, maar gewoon achter je laat,
ja,
waar je ook wel aan gehecht was.
Ja, tuurlijk. Ja, en dat is echt zo. En dat heb jij dus te verdragen. Want jij kiest zelf, het is je eigen keuze om dit te doen.
We hebben geschetst wat het belang is van je heldentools. Herkennen, erkennen, accepteren en loslaten. Laten we het hebben over hoe zet je ze dan in? Heb je daar een paar voorbeelden van?
Ja, zeker. Wat eigenlijk het meest simpel is, is dat je elke dag even een paar minuutjes neemt om stil te staan bij je gevoel. Ik noem dat eigenlijk mijn stiltemomenten, mijn meditatiemomenten. Dan ga ik bijvoorbeeld de vraag stellen, Rianne, hoe voel je je vandaag? Wat speelt er in je? En dan komt er altijd een wat groter gevoel omhoog of een grotere gedachte. En dan ga ik doorspitten. Dan ga ik, ik ben natuurlijk van huis uit net als jij journalist. Dus dan ga ik mezelf een subvraagje stellen. Oké, ik voel dus nu frustratie. Waarover voel ik dan frustratie? Ah, er is dit en dit gebeurd. En wat voelde ik daar dan eigenlijk bij? En dan begin je dus te herkennen. En dan begin je ook al te erkennen wat er in je speelt. En dan kun je vervolgens zeggen, oké, kan ik dit accepteren, dit gevoel? Kan ik accepteren dat dit is gebeurd? Of heb ik daar actie voor nodig? Moet ik met iemand gaan praten hierover? En dan kun je dus eigenlijk gaan doen. Dus dan kun je tot actie overgaan. En dat is heel belangrijk bij al deze stappen van het herkennen, het erkennen, accepteren en loslaten. Dat je uiteindelijk tot nieuw gedrag komt. En dus dat je kunt gaan doen, dat je stappen kunt ondernemen op jouw pad. En daarvoor is een hele makkelijke tool dus om even stil te gaan zitten.
Ja, dus een soort diepte interview met jezelf. Ja. Nou, nu zijn wij allebei journalisten van huis uit. Maar ik kan me toch voorstellen dat iedereen, eigenlijk roep je iedereen op tot een nieuwsgierigheid naar zichzelf.
Ja, klopt. Ja, dat klopt. Want weet je, daar liggen eigenlijk je antwoorden. Daar ligt je schat. En dan gaat het bijna altijd over gevoel. Dus onze hersenen zijn zo opgebouwd dat ons overleefdeel als eerste is ontstaan. En daarna is ons gevoelsdeel ontstaan en daarna pas ons denkdeel. Dus dat gevoelsdeel is super belangrijk. Dus het is heel essentieel dat je steeds teruggaat naar dat gevoel. Maar wat voel ik dan? Dus dat zijn eigenlijk vooral de vragen die je kunt stellen. Dus niet wat bedenk ik dan? Of wat zou een gepast antwoord zijn? Of wat wil ik dan? Wat voel ik hierbij? En op het moment dat je dat weet, dan kun je stappen ondernemen.
Nu hebben wij ons voorgenomen dat de podcast niet al te lang duurt elke week. En ik denk dat we nog wel een keer moeten gaan inzoomen dan op voelen. Want je zegt het terloops. En voor sommige mensen zal het gesneden koek zijn. Maar ja, er zijn ook heel veel mensen en nou, ik denk dat ik daar ook wel een periode toe behoord heb. Waarbij je gewoon echt geen idee hebt, hoe moet ik nou voelen en hoe begin ik daarmee?
Ja, goeie.
Dus nou, laten we daar nog een keer verder op ingaan.
Ja.
Je hebt het ook over andere mensen op je pad, die je daarbij kunnen helpen bij het inzetten van je heldentools.
Ja, weet je, een reis vanuit dus dat oude systeem, het overlevingssysteem, naar je ware zelf, kan je niet alleen doen. Zo simpel is het. Je hebt blinde vlekken. En wat echt essentieel is, dat je leert kwetsbaar opstellen. En dat is heel spannend, zeker in het begin. Maar als je iets van je verhaal durft delen met een ander, dan 9 van de 10 keer leidt dat tot empathie. En leidt dat tot meer begrip. Of dat de ander zegt, na jouw verhaal aangehoord te hebben, mag ik misschien iets delen van mijn verhaal? Want misschien helpt jou dat. En de ander kan je op die manier een spiegel voor je zijn, een richtingaanwijzer. Misschien heeft hij iets op een bepaald gebied geleerd wat jij nog moet leren. Het kan op momenten dat je het heel zwaar hebt en heel moeilijk, kan het de schouder zijn waar je echt even troost mag vinden. Of het kan degene zijn die je uitdaagt door het anders zijn. En daarin kunnen vrienden kunnen je goed helpen of je partner. Maar mijn ervaring is dat mensen die heel anders denken dan jij je vaak nog beter kunnen helpen.
En waarom is dat?
Nou, dat is eigenlijk heel leuk. Omdat je dan even voorbij je weerstand en oordeel moet over die ander. En tot iets heel nieuws komt. Want ik kan bijvoorbeeld heel goed iets op de A-manier. Maar als iemand met de C-manier of met de X-manier komt, dan denk ik, wow, nooit aan gedacht. Terwijl als hij dat dan begint uit te leggen en te vertellen hoe hij dat dan doet, nou, dan past misschien niet een deel bij mij. Maar door dat hele andere denkkader wordt je inventiviteit en je creativiteit geprikkeld. En denk je, wow, dat kan ook nog. En dat is eigenlijk hartstikke leuk.
Ja. 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 Ja, ik zie het. Is het ook raadzaam om op zoek te gaan naar iemand die bijvoorbeeld dit pad al voor een groot deel bewandeld heeft?
Ja joh, zeker. Ja,
en
absoluut.
Wat voor mensen zou dat kunnen zijn?
Ja, dat kan een coach of een therapeut zijn. Als je in een geloofsgemeenschap zit, misschien wel je voorganger. Of iemand die op spiritueel vlak veel meer weet dan jij. Maar het is super fijn om je aan iemand op te trekken. Want op het moment dat je begint met je helingsproces, dan werkt het eigenlijk zo zoals bij een babytje die uiteindelijk volwassen moet worden. Je hebt eerst ook de zorg van anderen nodig om jezelf te kunnen ontwikkelen en ontplooien. Omdat je nog heel veel niet weet van dit proces. Want je hebt altijd op een bepaalde manier gehandeld en nu wil je allerlei nieuwe dingen doen. En dan heb je daar ook een soort mentor voor nodig. En die mentor kan dus iedereen zijn die meer weet van hetgeen waarin jij je wil bekwamen. En die mentor die kan een richtingaanwijzer voor je zijn. Die kan het nooit voor je overnemen. Je moet het toch altijd zelf doen. Want dan kan je ook je eigen tempo bepalen en je eigen manier. Maar een mentor kan wel iemand zijn die jou een tijd lang helpt in het ontdekken van wie je eigenlijk bent. Of in het ontdekken van je patronen.
Ja, dus dat je een beetje aan de hand van of onder de vleugel van een ander dat pad op kan gaan. Is een van de grootste valkuilen wat dat betreft dat mensen het heel graag alleen willen doen. Zeker ja. Bijvoorbeeld als een van je kopingen is om juist je te isoleren. Of met de overtuiging, ik moet het altijd alleen doen. Ik sta er alleen voor. Ook dan dit werk alleen te doen.
Ja joh. En we denken vaak ook dat wij het beste het weten, hè, voor onszelf. En precies wat jij zegt, daar gaat hij vaak mis. Maar Wat mijn ervaring is, is als dat je coping is, dan kun je ook geheimtjes houden. Dan kun je ook halve waarheden mee aan de slag. En dat helpt natuurlijk niet. En op het moment dat je het deelt met anderen of met een mentor, dan ga je leren om ook kwetsbaar te zijn als je het niet weet, of als je een fout hebt gemaakt, of als je patronen nog niet hebt doorzien. En dat gaat je zo'n ontzettende katapult geven om je reis aan te gaan. Dus doe het, want je kunt het niet alleen en je hoeft het niet alleen te doen. En het zorgt ervoor dat je super eerlijk gaat worden, vooral tegen jezelf.
En dat kan ook heel lekker zijn.
En dat, ja, nou, ja, is dat jouw ervaring ook?
Ja, ik vond dat wel verademing. Omdat wat je zegt over die halve waarheden of een geheimpje hier en daar en het allemaal zelf willen doen, dat zorgde er in het begin ook al voor. Bijvoorbeeld de eerste keer dat ik naar dat ik in therapie ging, dat ik naar een psycholoog ging. Toen zat ik daar gewoon de helft van mijn verhaal te vertellen. Omdat ik dacht, ja, oké, tot deze hoogte wil ik wel geholpen worden, maar dit hou ik echt voor mezelf. En hoe verder, daar ben ik ook bij die persoon bij gebleven. Dus het waren echt, was echt een zoektocht voor nodig. En ook dus eigenlijk dat ik me bij iemand zo gezien voelde dat ook niet meer uitmaakte. Mm. Om gewoon zo transparant te zijn dat ik er zelf van schrok. Dat gebeurde echt. Dat ik dacht, ik vertel dit gewoon. Maar dat is ook weer het opbouwen van nieuwe ervaringen, zeg maar positieve ervaringen met nieuw gedrag.
Ja, dat is het. Dat is het. Dat is het helemaal. Ja, dat is het helemaal. Mooi hoor. Heel tof. Ja, en weet je wat dan ook nog een mentor kan zijn? Een hogere macht. En daar staat niet iedereen voor open. En dat hoeft ook niet. Maar mijn visie op het leven is dat we ook bezield zijn. Dus dat we niet alleen een lichaam en een geest hebben, maar dat we ook bezieling hebben. En dat we vanuit die bezieling en ons bewustzijn, net hoe je daar woorden aan wil geven, keuzes kunnen maken die zo goed passen bij wie wij zijn. En daarin kun je ook steun en ondersteuning ervaren van iets groters dan jij. Dat kan de community zijn. Dat kan het besef zijn dat je niet alleen op de wereld bent. Maar dat kan zelfs zijn dat je beseft of besluit dat er misschien wel een god of een goddelijkheid is. En dat werkt dus niet voor iedereen op deze manier. Maar het kan wel heel behulpzaam zijn. En voor mij is dat dus de bron van onvoorwaardelijke liefde en leven. En ik voel dat ik daarmee in verbinding ben. Dat mijn bezieling daaruit bestaat, uit onvoorwaardelijke liefde en leven. En daar verbind ik me dus mee. En dat geeft ook een waanzinnig groter perspectief. Dat het leven, dat de zwaarte van het leven, dat ik dat niet alleen hoef te dragen. Dat ik me gedragen en getroost op een bepaalde manier voel. Herken, voel. En daarbij ook dat wij een minuscuul onderdeel zijn van een heel groot geheel. En dat is soms ook heel fijn om te relativeren wat er allemaal in ons leven gebeurt.
Mooi. Ja, dus dat je voelt je gedragen.
Ja, absoluut.
Toch is ook een manier om de helden tools in te zetten. Die zit wel in jezelf.
Ja.
Want je zegt, je karakter en je talenten en je vaardigheden.
Ja, klopt.
Die maken ook dat je dat kan doen. Hoe bedoel je dat?
Ja, weet je, het is heel belangrijk dat als je met traumawerk aan de slag gaat, dan kan dat een beetje zwaar voelen. En dan is het heel belangrijk dat je jezelf leert bekrachtigen. Dus dat je leert wie je nu al bent. En niet wie je ooit een keer wil worden. Maar wie je nu al bent, bestaat onder andere uit je karakter. Bestaat onder andere uit je talenten en je eigenschappen. En talenten zijn dingen waarmee je in het leven al inkomt. Dus al vanaf dat je hier op aarde komt, heb je bepaalde talenten. En je vaardigheden, die leer je jezelf aan. En vaak gaat dat in combinatie met je talenten, maar dat hoeft helemaal niet. Je kunt ook van alles nieuws aanleren waar je misschien niet per se talent voor had. En dan is het afhankelijk van wat voor een karakter je hebt, of je zo'n vaardigheid, een hele moeilijke vaardigheid aanleert, of juist dat wat minder uitbouwt. Maar dat karakter van jou is, ondanks dat er misschien dingen in zitten waar je niet zo blij mee bent, daar gaan we het nog wel een keer over hebben. Dat heet je schaduw, dat je met sommige delen in je karakter niet zo blij bent. Maar je karakter kun je hooguit polijsten, maar daar kun je niet mee aan de slag. Je karakter heb je. En je kunt, als je wilt, kun je daar de scherpe randjes van afhalen. Maar
dat is dus al een eerste vorm van erkennen. Je hebt het met jezelf te doen en met in ieder geval hoe je gebakken bent dan, zeg maar. Of hoe je gewired bent, zeggen sommige mensen. Dat is al eigenlijk een eerste vorm om reëel te kunnen worden over jezelf en ook te kunnen accepteren.
Ja.
Als je dat al niet accepteert, niet dat het makkelijk is, hè, want soms wil je inderdaad niet dealen met wat je, met wie je eigenlijk ook bent. Sommige stukken daarvan.
Ja, Klopt.
Maar dat is wel eigenlijk al deze oefening, ja, in het klein.
Ja, dat klopt. En die is wel heel belangrijk als je aan de slag gaat met al die patronen, alles wat je dus aan het herkennen bent. Probeer maar eens, en dat kan misschien voor nu al een leuke oefening zijn. Schrijf eens.
Ja, huiswerk in de podcast? Zullen we doen?
Ja, waarom niet?
Ja, we zijn nu een tijdje onderweg. En als mensen nu nog luisteren.
Ja, precies. Dan mag er ook nog één uitsmijter met huiswerk komen. Vind je niet, Andries?
Zeker.
Schrijf eens 3 karaktereigenschappen van jezelf op. Waar je blij mee bent. Of die je helpen in het helingsproces. En schrijf eens 2 talenten en 2 vaardigheden op. Die datzelfde doen. Waar ben je blij mee? Of wat helpt je in je helingsproces? En voor sommige mensen is dat misschien heel lastig en anderen kunnen dat veel makkelijker. Maar dit kan je gewoon 's ochtends even, zet het in je telefoon en kijk er 's ochtends even naar. Dit is al wie ik ben. Dit is al prachtig. En dit helpt mij in mijn proces. En hier ga ik opteren, misschien wel uitbouwen. Hier ga ik misschien meer aandacht voor vragen. Maar dit is wie ik ben en dit is waar ik veel verder nog naartoe ga groeien.
Dus herhaal hem nog even.
3 karaktereigenschappen, 2 talenten, 2 vaardigheden. Die waar je blij mee bent of die je helpen in je proces.
En dan komen we er volgende week op terug. Oh ja, nee, zo werkt het niet, hè? Huiswerk zonder nakijken.
Ja, zo is het. Iedereen een 10.
Daarmee komen we aan het einde van deze aflevering. Ja, het was weer intrigerend, moet ik zeggen. Mm. Ja, ja, en ook omdat dit, wat mij bijblijft, eigenlijk continu dus gebeurt. Deze cyclus van het herkennen, erkennen, accepteren en loslaten. En wat mij doet beseffen dat je, ja, dat je begint ergens aan die heldenreis. Voor mij is dat een heel geëikt punt geweest. Een jaar of 7, 8 geleden. Dat ik echt merkte, oké, maar nu ga ik breken met mijn verleden. Of met hoe ik zo ben geworden als ik nu ben. Met de dingen die niet meer werken. En ik heb een paar keer gedacht van, weet je, eerst na een coachingstraject. Oké, hier ligt dan het eindpunt. Ja, en vervolgens ging ik een opleiding doen. Dacht ik, nou, in die opleiding aan het eind, daar ligt het eindpunt. En zo gaat het telkens weer door. En ik besef me, dit is doorgaand. En het is ook louterend wat dat betreft. Want
mooi.
Je komt dieper en dieper. En waar we het over hadden bij het herkennen. In eerste instantie, als je begint, dan denk je, waar ben ik in beland, joh? Wat een moeras. Wat is het hier modderig. En wat wordt het eigenlijk complexer? En op een gegeven moment, dat wordt minder. En dat is ook zo. Als je het hebt over een mentor of mensen die je voorgaan. Er zijn altijd mensen waar je jezelf weer aan kan. Die mij dan weer inspireren. Waarvan ik denk, wow. Die kennen zichzelf echt door en door. En dat je ook merkt dat je op een gegeven moment. En dat is denk ik voor de luisteraar ook mooi. Dat er mensen in je omgeving zijn. Die zich aan jou gaan schaven. En zien wat het met je doet. Als je de moed hebt om op pad te gaan.
Wauw. Mooie conclusie. Amen.